De SPNO Delta Lima Oscar en Veldhoven. Nou, Amstad NA, nou, die hebben dus onlangs verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuur. En dat is afgerond. De nieuwe bestuursleden zijn bekend. Allemaal Amerikaanse leden daar. Nou, dat zal de meeste mensen hier niet veel zeggen. Maar goed, het is geregeld. Als je nog naar het Amstad Symposium wil, dan kun je nog aanmelden. En dan moet je wel snel zijn, maar dan kun je nog wat kortingen krijgen en dergelijke. Goed, IEEE, die hebben een Geoscience and Remote Sensing Society. En die hebben een programma opgezet, een uitdaging voor studenten. Om een payload te maken voor aardobservatiesatellieten, voor een kleine satelliet dan. En deelnemers die kunnen dan met voorstellen komen wat ze willen gaan bouwen. Een of andere payload om allerlei aardobservatie dingen te doen in verband met klimaat of wat dan ook. En als ze dan de prijzen winnen, dan krijgen ze daar het nodige geld voor. Dan kunnen ze die apparatuur gaan ontwikkelen en bouwen. En daar krijgen ze 2 jaar lang voor betaald vanuit die organisatie. En vervolgens zal ook de beste oplossingen zullen dan worden ingebouwd in een CubeSat. En die dan verder gebouwd wordt in de Verenigde Arabische Emiraten. En als je nog mee wilt doen als student, dan moet je voor 30 september wel aanmelden. Anders dan gaat het niet meer. Nou, IARU die coördineert frequenties voor amateur satellieten of andere satellieten die in amateurbanden willen werken. Nou, ze hebben er weer een paar weten te regelen. Eentje is de Surya satelliet 1 van de Surya Universiteit in Indonesië. En die zal APRS gaan doen. Met de downlink op 2 meter, 145,825. En een telemetrie downlink op 435,825. En als het goed is, wordt die in maart volgend jaar uitgezet vanuit het ISS. Verder een 2-unit CubeSat uit Japan. Van National Institute of Technology daar. En college wat er aan zit. En daar hebben ze plannen om een SDR-ontvanger in de 15 meter band te laten werken. Die pikt daar dan CW-signalen op. Die worden gedecodeerd en weer uitgezonden op 70 centimeter. Dus dan krijg je zo de signalen terug. Of ik weet niet precies in welke vorm ze die downlink gaan doen, maar dat moeten we maar zien. Verder moet daar een standregelsysteem en komen met reactiewielen. Nou, de boordcomputer moet een microcomputer worden met Linux erin. En verder willen ze ook korte radiobursts van Jupiter gaan ontvangen. Een milliseconde burst. En dat gaan ze dus ook doen met diezelfde ontvanger op 15 meter. En met de grote dipole antenne die daarbij gebruikt wordt. En verder heeft hij nog een camera met een paar fisheye lenzen die 360 graden rond de hele hemel aan de aarde en alles wat er te zien is in beeld moeten brengen. Die moet ook op 70 centimeter gaan zenden, 9600 baud en 1200 baud. De hoge snelheid FSK, lage snelheid AFSK en ook CW. En de lancering moet plaatsvinden met een Epsilon-raket van JAXA en ik denk volgend jaar, ze hebben het fiscal year 2020 in een baan op 500 kilometer zonsynchroon. Oké, dan zoals vorige week al aangegeven, de Microwave Roundtable in Martelsham in Engeland. Daar hebben ze een aantal lezingen opgenomen, video en zo. Die zijn allemaal te zien op YouTube. Nou, allerlei de expedities buiten ons bereik. Aresverbindingen, er zijn er weer een paar geweest. En dan komen er nog een paar die ook voor ons leuk zijn. Bijvoorbeeld op maandag 23 september om 22:08. Een verbinding met de VS, maar die loopt via België. Telebridge via ON4ISS. Dus die kunnen wij meeluisteren. De 23ste om 22:08. En dan op de 24ste een verbinding met Bulgarije. Ook rechtstreeks om 18:10. Ja, en dan krijgen we de eerste astronaut van de Verenigde Arabische Emiraten, die over een paar dagen gelanceerd moet worden naar het ISS. En dat gaat overigens gebeuren over 2 dagen, 18:46. En dan zal die astronaut, gastastronaut, ook actief worden met verbindingen met de aarde, met scholen, studenten, scholieren en zo, om vragen te beantwoorden. Er zijn wat sessies gepland. Het lijkt erop dat één daarvan een Aresverbinding zal zijn. Er waren allerlei verschillende bronnen die allerlei schedules aangaven, elke keer anders. Maar nu lijkt het erop dat de amateurverbinding zal zijn op zaterdag 28 september. Waarschijnlijk rond 12:00 middags. Maar dat is sowieso buiten ons bereik. Want dat is natuurlijk rechtstreeks met een grondstation daar. Maar ze gaan dus inderdaad wel rechtstreeks verbindingen maken. Daarnaast hebben ze dus nog wat videosessies. Die duren wat langer, 20 minuten en zo. Maar dat is natuurlijk via een normale aardse, of hoe heet dat, een grondstationverbinding via het gewone videonetwerk van NASA en zo. Nou ja. Verder de Lunar Gateway bij de maan, volop in de ontwikkeling. AMSAT is daarbij betrokken om er meteen amateurradio bij te stoppen. En er is nou een mooi verhaaltje over gepubliceerd door Hackaday. En dan wordt ook in meerdere artikelen daar uitgelegd hoe dat er allemaal uit moet komen te zien met die met de baan onder andere van de Lunar Gateway om de maan. Nou, hij komt niet precies om de maan, maar eigenlijk om het L2 Lagrange punt achter de maan. En dan komt hij, als het goed is, in een hoge elliptische baan met het perilune punt, het laagste punt dus, boven, ja, of in de buurt van de Noordpool, zo'n 3000 kilometer hoog. En het hoogste punt, het Apollune punt, boven de Zuidpool, of achter de Zuidpool dan eigenlijk, op zo'n 30.000 kilometer. Dus echt een hele hoge elliptische baan. Nou, dat is een baan die heel speciaal is. Hij is niet helemaal stabiel. Ze moeten regelmatig een klein beetje bijsturen. Maar dat valt mij, dat is niet zoveel energie. En sowieso is het een leuke baan omdat het weinig energie kost om daar vanaf de aarde naartoe te vliegen. Maar ook vanuit die baan naar de maan te gaan voor landingen en zo. Die Delta V's die daarvoor nodig zijn, die zijn niet al te groot. Die zijn best gunstig. En ja, op die manier kunnen ze dus die gateway gebruiken als tussenstation, zeg maar. Amateurs die kunnen daar dus ook gebruik van maken, omdat de gateway natuurlijk continu te zien is vanaf de aarde. Want het is een halo-baan, hè? Een baan rond de maan die we altijd zien vanaf de aarde. En dat betekent dus continu verbinding met de gateway en dus ook met het eventuele amateurstation. Wat overigens dan voor grotendeels automatisch gaat werken. En dus ook door AMSAT grondstations bediend kan worden als het goed is. Daar wordt allemaal nog aan gewerkt. Verder, ja, Amerikaanse luchtmacht, die zijn bezig met wat leuke stunts. Die hebben bedacht dat de hackers wel een hele leuke rol kunnen spelen bij het vinden van zwakheden, zeg maar, vulnerabilities en problemen en apparatuur die zij ontwikkelen. Ze zeggen, ja, vroeger met analoge apparatuur konden we dat zelf best wel goed ontwikkelen, dat het geen problemen gaf. Maar met die moderne digitale dingen, met software erin, ja, dat kan altijd gehackt worden. Dus dan willen we wel eens weten of onze spullen veilig zijn of niet. Nou, dat hebben ze onder andere alles gedaan met wat apparatuur uit een F-15, zo'n gevechtsvliegtuig, om hackers daarop los te laten. En die vonden meteen al meer dan 100 problemen, dus dat ging goed. Nu hebben ze een nieuwe stunt bedacht. Ze willen hackers uitnodigen om een satelliet te gaan hacken. Eerst begint dat met een nog te bouwen satelliet waarvan het prototype klaar is. En daar willen ze hackers op loslaten. Die moeten dan maar eens kijken of ze daar iets mee kunnen. En degenen die daar dan winnen, die mogen dan met de luchtmacht meevliegen naar een hackersconferentie. En daar wordt dan een grote wedstrijd gehouden, waarbij alle hackers de kans krijgen om een echte satelliet te proberen te hacken. Eentje die dan een camera op de aarde gericht heeft staan. En dan mogen die hackers proberen die camera onder controle te krijgen en te kijken of ze die camera aan een andere kant op kunnen richten, bijvoorbeeld naar de maan. En daar zitten dan dikke prijzen aan en zo, als dat lukt. En die hackers mogen alles gebruiken wat ze willen. Ze mogen rechtstreeks in de uplink proberen iets te doen. Ze mogen ook proberen een grondstation, een commandostation van die satelliet te hacken en via die weg in de satelliet te komen en zo. Alles wat ze maar kunnen bedenken, mogen ze toepassen. Nou, daar moet je net tegen hackers zeggen. Dat wordt dus echt leuk. Maar goed, dit zijn wel stunts die ze wel meer uit beginnen te halen om zodoende op een leuke manier toch problemen uit hun apparatuur te halen. Want ja, als iemand een probleem vindt, dan is het wel een hacker, zou je zeggen. Dus, leuk bedacht. Goed, Satnos, grondstationnetwerk, is volop bezig met groeien. En onlangs is een miljoenste observatie, de miljoenste waarneming aan een satelliet gevoltooid op 12 september. Dus het draait volop met grondstations over de hele wereld. Allemaal vrijwilligers. En die doen allemaal mee om satellieten dus te ontvangen en te decoderen enzovoort. Via dat netwerk. Satmagazine, bekend internetblad wat gaat over alles wat met satellieten te maken heeft. Op allerlei terreinen. Nou, die hebben een artikel gepubliceerd over hoe de kleine satellieten tegenwoordig toch een steeds grotere rol aan het spelen zijn. En die kijken even terug hoe het allemaal ontstaan is en hoe het ontwikkeld is. En dan komen ze eigenlijk tot de conclusie dat zo'n 30 jaar geleden de eerste kleine satelliet was die daar gebruik van maakte. Dat was Eutelsat 1, oftewel de satelliet die wij kennen als Eutelsat Oscar 9. Die in 1981 is gelanceerd. En die satelliet is gemaakt aan de Universiteit van Surrey. Dat was de eerste satelliet die ook een boordcomputer had die op afstand te bedienen en opnieuw te programmeren was. Dat was eigenlijk gebouwd met relatief eenvoudige middelen en gewone componenten die je normaal in de winkel ook kunt kopen. Nou, dat is heel bijzonder. En dat was zo'n beetje het begin van de ontwikkeling van al die kleine satellieten, microsatellieten en later CubeSats, nanosatellieten dus. En dat is enorm gaan groeien. CubeSats zijn niet meer weg te denken. Niet alleen uit de amateurwereld, maar ook professioneel worden ze volop gebruikt. Nou, daar worden dus allerlei netwerken van satellieten gelanceerd voor internetgebruik via satellieten. Natuurlijk zijn er al een paar actief. En nog niet helemaal uitgebouwd. Eén daarvan is het Starlink-systeem van SpaceX. Een tijdje terug zijn de eerste 60 satellieten daarvan gelanceerd. En nu willen ze snel even de zaak gaan uitbouwen. Ze zijn van plan om in het volgend jaar 24 lanceringen te doen met een Falcon 9. Met bij elke lancering 60 van die Starlink-satellieten. Dus ga maar na, 24 keer 60. En dan zijn ze er nog lang niet, want er moeten er uiteindelijk zo'n 12.000 van komen. Allemaal in een lage baan, zo'n 400-500 kilometer hoogte zo. En dan allemaal achter elkaar aanvliegend in een aantal baanvlakken. Zodat je eigenlijk continu 24 uur per dag satellieten binnen je bereik hebt en continu kunt internetten. Waar je ook bent op de aardbol, want die hebben dus een volledige dekking van het hele aardoppervlak uiteindelijk. Nou, dat belooft wat. En dat is pas één van die netwerken, er komen er nog meer. OneWeb en noem maar op, die zijn ook volop bezig. Ja, intussen is NASA bezig met de bouw van de eerste SLS raket en de eerste Orion, die is al zo'n beetje opgebouwd. En ja, langzaam maar zeker gaat het dus naar de eerste lancering van SLS-Orion combinatie naar de maan. De eerste lancering nog onbemand en daarna volgt redelijk snel de tweede lancering die wel bemand is. En dit allemaal als voorbereiding op de landing van Amerikaanse astronauten op de maan, als het goed is, nog in 2024. Want dat is de opdracht van de politiek. Nou, een hele hoop toestanden daaromheen, want ook commerciële bedrijven zouden een rol moeten kunnen spelen, maar het is nog niet duidelijk wat dat allemaal betekent. Achter de schermen gigantische politieke discussies over de voor- en nadelen van de verschillende gekozen oplossingen enzovoorts. Nou, dat belooft nog wat. Taurus 1, vorige week gelanceerd, toen aangekondigd, die was toen nog alleen met telemetrie actief, maar afgelopen week is ook het relaissysteem ingeschakeld met FM uplink en codec 2 digitale spraak downlink. En ja, het werkt. Je hebt er wel wat specialere software voor nodig. Maar dan kun je dus inderdaad 2 meter uplink, 145-820 met een 67 hertz CTCSS-toon. Is echt geen groot vermogen nodig, hij is heel gevoelig. Nou, en dan de downlink bij 435-840, eigenlijk 839 zo'n beetje. En dan heb je daar 9600 baud BPSK met codec 2 digitale spraak daarop. Het werkt, maar nadeel is wel dat de satelliet nogal snel om zijn as draait. En dat geeft heel veel dips in het signaal, waardoor het moeilijk is om dat goed te laten werken. Die digitale spraak is een beetje moeilijk te volgen, maar in principe werkt het. Er zijn al wat verbindingen gemaakt. En nou hopen ze dat die rotatiesnelheid toch een beetje afneemt en dat het wat rustiger wordt, dan wordt het makkelijker te gebruiken. Maar goed, hij doet het dus. Verder bij dit soort satellieten heb je natuurlijk wat meer speciale software nodig. Daar wordt volop aan gewerkt door verschillende amateurs. Daar heb je onder andere ook GNU Radio bij nodig. Dat zit onder Linux. En dan ook GR Satellites, een pakket onder Linux wat samenwerkt met GNU Radio enzovoorts. Nou, dat is heel gedoe om dat geïnstalleerd te krijgen. Je moet toch wel even diep induiken, maar het kan wel. Het werkt als je eenmaal je best doet, zeg maar. Ja. Verder. Even kijken. Allerlei verhalen over die Emiraten. Verhaal met die astronaut. Nou, hier Oscar 86. Die doet het prima. Met APRS sterk signaal met 5 watt output. En hij is lekker stabiel. En hij is al 4 jaar actief en hij doet het nog helemaal zoals het hoort. Ja, even kijken. Verder Oscar 29, die is wel actief. Maar vooral met zijn baken, verder nog niet zo echt grootschalig te gebruiken, zeg maar. Oscar 100, de geostationaire satelliet, daar komen af en toe problemen omdat er wat amateurs zijn die veel te hoog uplink vermogen gebruiken. En dat gaf zelfs alarmmeldingen in het grondstation en de Verenigde Arabische Emiraten. En dat kon betekenen dat ze daar in paniek raken en het zaakje dus uit wilden gaan schakelen. Dus daar waarschuwen ze vanuit Amsterdam van mensen pas nou op, geen groot vermogen, want dat geeft echt paniek. En dat veroorzaakt ook flinke problemen. Ook is er een probleem met mensen die aan de rand van de doorlaatband gaan zitten werken buiten het bereik wat eigenlijk beschikbaar is. Je mag eigenlijk alleen gebruik maken van het stuk tussen de twee bakens. Eentje aan de onderkant, eentje aan de bovenkant. Nou, dan moet je tussen blijven, maar er verschijnen regelmatig ook signalen daarbuiten. Of dat expres is, of misschien dat er stations bezig zijn met moonbounce, want er is ook een moonbounce contest geweest onlangs. Nou ja, dan kan het zijn dat mensen in dat stuk band toevallig bezig waren met moonbounce en daarbij per ongeluk ook richting Oscar 100 zaten. Maar dat zonder te weten dat ze daar ook te horen waren. Maar goed, dat is een beetje vaag. Maar daar wordt dus echt dringend op gewezen. Pas op wat je doet met Oscar 100, anders krijgen we gedoe. Dat het met veel minder vermogen kan op Oscar 100 is ook weer aangetoond gisteren door PA1 SDB. Die heeft dus een testje gedaan met 200 microwatt en dat werkte ook. En dat was met Opera en dat was prima te ontvangen door een station in Griekenland via Oscar 100. En ja, omdat dat dus werkt met 50% duty cycle, 50% 1 en 0, kun je zeggen dat het echte vermogen 100 microwatt was in de uplink en een schotel van 2 meter. Nou, dat werkt dus ook. Dus je hoeft echt geen grote vermogens te maken. Integendeel. Ja, verder de amateursatellieten. Even kijken. Ja, Falconsat 3 beschikbaar. Oscar 7 mode B continu. Oscar 92. Je zou verwachten dat die vandaag in mode LV zou staan, maar dat is even niet gedaan vanwege aan de expeditie bij de VS. En daarom hebben ze gezegd, we schuiven dit even door naar komende woensdag. Dus in plaats van op zondag nu, krijgen we komende woensdag mode LV. De rest van de week gewoon UV. Nou, Oscar 29 dus af en toe wel even actief, maar vooral met telemetrie. Niet direct bruikbaar. Ze zijn nog steeds aan het testen in Japan. Nou, XW2 satellieten, alleen A, B en F doen het nog goed. 2C en 2D die doen allemaal raar en die staan te hacken en die schakelen steeds in en uit. Heb je niet veel aan. Oscar 44 nog een beetje actief met packet, maar dat is maar heel kort en heel zwak, want hij trekt het niet echt. Cas4A en B doen het prima, Oscar 50 ook, Oscar 85, ondanks alle problemen nog steeds goed te gebruiken, maar alleen als hij in de zon zit. Nou, Oscar 86, zoals eerder vermeld, doet het prima, 88 ook, en 91, helemaal bruikbaar. Oscar 97 is weer begonnen met het uitzenden van wat mooie foto's, die in de satelliet waren gezet. Hoge resolutieplaatjes. Oscar 99 doet het af en toe volgens een schema. En 101 ook af en toe volgens een schema. Nou, en dan verder Oscar 100 natuurlijk volledig operationeel. ISS voorlopig even niks te horen. Het is niet helemaal duidelijk wat daar gebeurt, maar het lijkt dat er het een en ander uitgeschakeld is. Andere lanceringen. Vanavond om 11 uur krijgen we nog een lancering van twee Beidou navigatiesatellieten vanuit China. En de lancering van HTV-8, ruimtevrachtschip naar het ISS vanuit Japan, dat was uitgesteld vanwege een brandje op het lanceerplatform. Maar dat gaat nu gebeuren komende woensdag. Ze hadden een beetje uitgedokterd waar het door kwam. Waarschijnlijk was het gewoon het een beetje afblazen van overtollige zuurstof bij de raket. Normalerwijze waait die gewoon weg, maar nu bleef die een beetje te veel bij de raket hangen. En misschien is het toen door een vonkje, statische elektriciteit of zo, ineens die zuurstoffen in de brand gegaan. Ja, dan krijg je toch even een probleem. Maar uiteindelijk viel het allemaal mee en de zaak staat weer gewoon klaar voor de lancering. Met ook weer 3 CubeSats aan boord, maar daar hebben wij niks aan. Dan de 25e, de lancering van de Soyuz met nieuwe bemanning naar het Space Station. Met onder andere dan Al-Mansouri, de astronaut van de Verenigde Arabische Emiraten. Lancering te verwachten dan om 15:57 onze tijd. Overigens die HTV-8 op de 24e is dan om... dat is trouwens dinsdag. Ja, dat is dinsdag de 24e, die HTV-8. Om 18:05. Dus niet woensdag, maar dinsdag, ja. En woensdag de 25e dan de lancering van de Soyuz. Ze hebben dat net zo afgestemd dat die twee, die dus allebei naar het ISS gaan, elkaar niet in de weg zullen zitten. De Soyuz die koppelt al 6 uur na de lancering aan. En de HTV-8 pas op zaterdag of zo. Of nog later. Maar dat geeft allemaal geen probleem. Nou, verdere lanceringen. Voor ons even minder interessant. Pas later in oktober krijgen we een heleboel CubeSats, maar dan zien we tegen die tijd wel. Op 3 oktober moet overigens een deel van de bemanning terugkeren. Samen weer met die astronaut van de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dan hebben we denk ik de belangrijkste dingen te pakken. En dan even kijken, morgen het begin van de herfst om 9:50 morgen vroeg. En zien we dan wel, met het weer zal het wel duidelijk worden. We hebben vandaag nog even een goede afsluiting van de zomer gehad, maar morgen is het echt wel afgelopen.